Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van de Zoon en van de Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij het feit dat de Laudato Si-week ondertussen afgelopen is, maar vooral dat het eigenlijk ook het begin betekent van een heel jaar dat in het teken zal staan van deze encycliek van Paus Franciscus. We gaan naar hem luisteren tijdens een meditatie die hij gaf op zondag 24 mei, wanneer hij het Regina Caeli bad vanuit de privébibliotheek van de paus in het Apostolische Paleis, verbonden met vele mensen via de livestreaming van het Vaticaan. We geven u ook de vertaling van een brief die de paus heeft geschreven, gericht aan kardinaal Kurt Koch. Hij is de voorzitter, de prefect, van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen. En alvorens we dat gaan doen, zullen we de mogelijkheid hebben om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van afgelopen woensdag, waar we nog niet konden blijven bij stilstaan, omwille van het feit dat we ruimte hebben gemaakt voor die special van Radio Vaticaan, waar we samen met de Paus Emeritus, Benedictus XVI, en vooral met de woorden die hij sprak toen hij nog kardinaal was en prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer bij de begrafenis van de heilige paus Johannes Paulus II. En zo konden we stilstaan bij zijn leven, als ook natuurlijk met de woorden van onze huidige paus Franciscus. En zagen we zo eigenlijk de continuïteit en het feit hoe de heilige paus Johannes Paulus II een verbinding vormt tussen beide pontificaten. Zeker de moeite ook om het nog eens opnieuw te gaan beluisteren. Mocht u het hebben gemist, u kan het vinden op onze website www.radiomaria.be. U hoorde al het begin, zeg maar, van dat jaar dat in het teken zal staan van onder meer Laudato Si. En Laudato Si was een encycliek die eigenlijk niet alleen opriep om aandacht te hebben voor het milieu, om aandacht te hebben voor de schepping en voor de planeet, wat de paus onze gemeenschappelijke woning noemt, maar ook om aandacht te hebben over die thema's die ons als mensen bezighouden, maar die ook ons leven beïnvloeden. Want als we even kijken of nadenken over die terminologie die paus Franciscus daar gebruikt, de gemeenschappelijke woning, wel, een woning is pas een woning wanneer ze wordt bewoond. En dat is door de grote familie van mensen die wij zijn. Ongeacht onze achtergrond, ongeacht ook onze religie die we belijden, onze overtuiging of wat dan ook. De paus die benadrukt steeds weer dat wij allen geroepen zijn om als het ware in relatie te treden met elkaar. En dat moeten doen vanuit de liefde. En de liefde, die begrijpen wij vanuit de persoon van Jezus Christus, die ons komen tonen is wat beminnen werkelijk betekent. En zo moeten we Laudato Si ook bekijken. Vanuit de persoon van Jezus Christus en wat Hij ons is komen leren over de Vader, de Heilige Geest, maar ook over de liefde. Laudato Si is dus, het zou te kort door de bocht zijn om te zeggen het is een milieu-encycliek. Het is veel meer. De paus roept op tot een ecologische bekering. En wat betekent dat nu? Wel, hij zegt, wanneer iemand denkt een vroom leven te leiden, een leven te leiden van regelmatig naar de kerk te gaan, de sacramenten te ontvangen, ook wel goede werken te doen, maar tegelijkertijd een bedrijf heeft, waarvan dat die persoon weet dat dat bedrijf het milieu vervuilt, soms veel erger een hele gemeenschap ziek maakt, of iemand die zijn werknemers uitbuit, niet eerlijk betaalt. Wel, je kan moeilijk die twee met elkaar verzoenen. En de ecologische bekering die Paus Franciscus heeft bepleit in de encycliek was er een van wij moeten aandacht hebben voor het feit dat alles met elkaar verbonden is. In een moment waarop dat hij zonder een voorbereidende toespraak of zo mensen kon toespreken, ook in het kader van de coronavirustijd, wel, toen liet hij zich ontvallen dat hij ook wel gelooft dat het een signaal is. Een signaal dat we misschien net in deze tijd ook de encycliek beter moeten gaan lezen. Het is 5 jaar geleden dat hij werd gepubliceerd. En dat is ook de inspiratie, het mysterie dat je daar kan vinden in de schepping, dat hij gebruikt heeft als opstapje als het ware om een catechese te geven over het gebed. En dat deed hij in de generale audiëntie van afgelopen woensdag. Daar kunnen we nu naar luisteren.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo la catechesi sulla preghiera.
Laten wij onze catechese over het gebed verder zetten, door te mediteren over het mysterie van de schepping, het leven, het simpele feit dat wij bestaan. Dat opent het hart van de mens voor het gebed. De eerste bladzijde van de Bijbel lijkt wel een grote lofzang van dankzegging. Het verhaal van de schepping wordt er bezongen, waarbij de goedheid en de schoonheid van alles wat bestaat voortdurend wordt herbevestigd. God roept met zijn woord tot leven, en alle dingen komen tot stand. Met het woord scheidt hij licht van duisternis, dag van nacht, wisselen de seizoenen en opent een kleurenpalet aan een verscheidenheid aan planten en dieren. In dit overvol gebeuren, dat al heel snel de chaos overstemt, verschijnt de mens als laatste. En deze verschijning zorgt voor een overdaad aan verheffing die voldoening en vreugde versterkt. God zag wat hij had gedaan en zag dat het heel goed was. Een goede zaak, maar ook een mooie zaak. Je kunt de schoonheid van de hele schepping zien. De schoonheid en het mysterie van de schepping brengt in het menselijke hart de eerste beweging voort die het gebed opwekt. Zo staat er in de 8e psalm: als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, de maan en de sterren die u daar hebt gezet, ach, wat is de mens dan, dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u zo om hem geeft. De biddende mens overweegt het mysterie van het bestaan om hem heen en ziet ook de sterrenhemel boven hem. De astrofysici vandaag de dag die ons in al zijn onmetelijkheid dat laten zien. En de mens vraagt zich af, welk ontwerp van de liefde achter zo'n krachtig werk moet schuilgaan? En in deze grenzeloze uitgestrektheid, wat is de mens? Bijna niets, zegt een andere psalm. Een wezen dat geboren wordt, een wezen dat sterft en een zeer fragiel wezen is. Maar toch is de mens in het hele universum het enige wezen dat zich bewust is van een dergelijke overvloed aan schoonheid. Een klein wezen dat geboren wordt, sterft, vandaag er is en morgen niet meer. Hij is de enige die zich bewust is van deze schoonheid. Wij zijn ons bewust van die schoonheid. Het gebed van de mens is nauw verbonden met de ervaring van de verwondering. De grootheid van de mens is oneindig klein in vergelijking met de dimensies van het universum. Zijn grootste prestaties lijken klein te zijn. De mens is daarin niets. Maar in het gebed wordt een ervaren van barmhartigheid overweldigend bevestigd. Niets bestaat toevallig. Het geheim van het universum ligt in een welwillende blik die onze ogen kruist. De psalm bevestigt dat we eigenlijk iets minder dan een engel zijn, dat wij gekroond worden met glorie en eer. De relatie met God, dat is de grootheid van de mens. Van nature zijn we bijna niets, klein, maar door roeping zijn wij kinderen van de grote koning. En het is een ervaring die velen van ons hebben gehad. Als het gebeuren van ons leven met al zijn bitterheid soms de gave van het gebed in ons dreigt te verstikken, dan is het toch voldoende om een sterrenhemel, een zonsondergang, een mooie bloem te aanschouwen, om de vonk van de dankzegging opnieuw in ons op te wekken. Deze ervaring is misschien wel de basis van de eerste bladzijde van de Bijbel. Wanneer het grote Bijbelse scheppingsverhaal wordt geschreven, dan maakt het volk Israël geen gelukkige dagen door. Een vijandelijke macht heeft het land bezet, velen waren gedeporteerd en waren slaven geworden in Mesopotamië. Er was geen thuisland, geen tempel, geen sociaal en religieus leven, niets. En toch, net begonnen ze daar met het grote verhaal van de schepping, begon iemand redenen te vinden om dank te zeggen, om God te prijzen voor het bestaan. Het gebed is de eerste kracht van de hoop. Je bidt en hoopt dat het groeit en gaat verder. Ik zou zeggen dat het gebed de deur naar de hoop opent. Er is hoop, maar met mijn gebed open ik de deur. Want mensen van gebed bewaken de basiswaarheden. Ze zijn diegenen die herhalen, eerst voor zichzelf en daarna voor alle anderen, dat dit leven, ondanks al zijn inspanningen en beproevingen, ondanks zijn moeilijke dagen, gevuld is met een genade waar men zich kan over verwonderen. En als zodanig moet het altijd worden verdedigd en beschermd. Mannen en vrouwen die bidden, weten dat hoop sterker is dan ontmoediging. Ze geloven dat de liefde krachtiger is dan de dood. En dat ze op een dag zeker zal zegevieren, zelfs in tijden en op manieren die wij niet kennen. Mannen en vrouwen van gebed dragen reflecties van licht op hun gezicht. Want zelfs op de donkerste dagen houdt de zon niet op hen te verlichten. Het gebed verlicht je. Het verlicht je ziel. Het verlicht je hart. Ja, het verlicht je gezicht. Zelfs in de donkerste tijden. Zelfs in tijden van grootste pijn. Wij zijn allen dragers van vreugde. Heb je daar al eens bij stilgestaan? Dat jij een drager van vreugde bent? Of breng je liever slecht nieuws, dingen die triestig zijn? We zijn allemaal in staat om vreugde te brengen. Dit leven is het geschenk dat God ons heeft gegeven. En het is te kort om te worden doorgebracht in verdriet en in bitterheid. Laten wij God loven. Laten we tevreden zijn met ons bestaan. We kijken naar het universum. We kijken naar de schoonheden. We kijken ook naar ons moeilijkheden, ons kruis en zeggen: maar jullie bestaan. U heeft ons zo gemaakt. En we moeten die rusteloosheid van het hart ervaren, die ons ertoe brengt om God te danken en te prijzen. Wij zijn de kinderen van de grote koning, van de schepper, die in staat is om zijn handtekening in de hele schepping te lezen. Die schepping die wij vandaag de dag niet bewaren. Maar in die schepping is er de handtekening van God, die dat uit liefde heeft gedaan. Mogen de Heer ons steeds dieper dit laten begrijpen en ons ertoe brengen om dank u te zeggen. En dat dank u is een prachtig gebed. Het zijn zeer diepzinnige woorden van Paus Franciscus. Het is een ervaring die we allemaal al hebben gehad en die met een Latijnse term via pulchritudinis wordt genoemd. De ervaring dat schoonheid, wanneer we de grootheid van de schepping zien, dat kan zijn in een mooie bloem die we misschien tijdens een wat zeldzame wandeling die we kunnen maken in deze tijd kunnen tegenkomen. Of een mooie sterrenhemel, een regenboog, een mooie zonsondergang, het zien van de zee. Het zijn dingen die op een of andere manier iets met ons doen. Ons hart verheffen, ons oproepen om God te danken. En het is ook goed als u die dingen ziet en ervaart om te zeggen: Heer, ik dank u. Ik dank u voor deze regenboog. Ik dank u voor deze bloem. Ik dank u voor dit zicht dat ik mag hebben. En het feit is dat in welke situatie wij ook zijn, wij deze schoonheid kunnen ervaren als een vertroosting, als God die dichtbij komt. Omdat we, zo zegt de paus, er de handtekening in zien van God, die die schepping heeft gemaakt voor ons uit liefde. En dat is hetgene wat ons hart zo aanspreekt. Het is ook in dat licht dat we opnieuw die Laudato Si-encycliek kunnen lezen. Niet als een pamflet, niet als een getuigenis van een ideologie, want de paus die doet daar niet mee mee. Die handelt naar de Heilige Geest. En die Heilige Geest wil ons ook door dat document iets zeggen. En daarom is het ook belangrijk, als u de mogelijkheid heeft, om die documenten ter hand te nemen, te bidden tot de Heilige Geest en te vragen: Heilige Geest, wat wilt gij dat ik hieruit versta? Op die manier buigen we ons in onze kleinheid voor de grootheid van God en vragen we om zijn genade en gaven die we nodig hebben om tot wijsheid en inzicht te komen. Het thema van de Laudato Si-week, waar ik daarnet over sprak, is: alles is met elkaar verbonden. Een week die begon op 16 mei en eindigde op 24 mei. Ondertussen is die dus voorbij, maar eigenlijk was het startsignaal voor een gans jaar dat gewijd zal zijn aan verschillende evenementen rond Laudato Si. Er zullen onder meer online conferenties zijn met wereldwijde experts. Er komt een Laudato Si documentaire, er komt een musical en een aantal culturele multimedia-evenementen. Er is ook bijvoorbeeld een belofte gedaan om heel wat bomen te gaan planten. Dat is een concrete daad, zeg maar. En van bijzonder belang is een meerjarenplan om geleidelijk aan dus te werken naar duurzaamheid en ook projecten op te zetten voor lokale families, gemeenschappen en instellingen, zodat ook zij rond Laudato Si kunnen werken. Het is opvallend dat ook de paus in de laatste weken reikt dus opnieuw ons deze encycliek aan en hij zegt wel, kijk, voor hoe we moeten omgaan met de schepping en waarom dat dit belangrijk is, ik leg het nog eens uit, ik geef het nog eens aan de kerk en nodig u allen uit om dat te gaan lezen. Recent zei hij nog, heb je vragen over het gezin of vragen over het gezinsleven in deze tijd? Wel, ga dan de onderrichtingen van de heilige paus Johannes Paulus II maar gaan bekijken. En zo wijst de paus ons de weg als een vader in het geloof, hoe wij voor bepaalde zaken terecht kunnen, ofwel bij teksten die hij heeft geschreven, of dat hij zelfs inderdaad verwijst naar het onderricht van zijn voorgangers. We gaan er even tussenuit met wat muziek, en daarna kom ik graag bij u terug. Dan zullen we ook nog kunnen luisteren naar de tekst die Paus Franciscus heeft gegeven, een meditatie op de lezingen die we konden horen op de hemelvaart van de Heer. En zullen we ook nog daar even blijven stilstaan, als ook de brief die de paus heeft gestuurd naar kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad, voor de bevordering van de eenheid van de christenen. Dat is voor zo dadelijk.
Schepper geest, daalt tot ons neer. Houdt gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer, en aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid gij ons voort totdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer. En aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge toon. O geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgeving
opgestane Heer. En aan de geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Yeah. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Alvorens wij samen met Paus Franciscus het Regina Caeli zullen bidden, kunnen we misschien nog even kort stilstaan dus bij die brief die Paus Franciscus heeft geschreven aan kardinaal Kurt Koch, en daarna zullen we luisteren naar zijn meditatie. Hij schrijft aan mijn dierbare broeder kardinaal Kurt Koch, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen. Morgen is het 25 jaar geleden dat de encycliek Ut Unum Sint van Johannes Paulus II verscheen. Met zijn blik gericht op het vooruitzicht van het jubeljaar 2000, wilde Paus Johannes Paulus II dat de kerk zich altijd bewust zou zijn van het gebed uit het hart van haar leraar en heer, opdat allen één zijn. Daarom gaf hij de encycliek uit die onherroepelijk het ecumenisch engagement van de katholieke kerk bevestigde. Hij publiceerde het op de hemelvaart van de Heer en plaatste het onder het teken van de Heilige Geest, de schepper van eenheid in verscheidenheid. In dezelfde liturgische en spirituele context herdenken wij dit nu en stellen we dit opnieuw voor aan het volk van God. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft erkend dat de beweging voor het herstel van de eenheid onder alle christenen is ontstaan door de genade van de Heilige Geest. Het concilie leerde ook dat de Geest, terwijl hij verschillende soorten geestelijke gaven en bedieningen verdeelt, het principe van de eenheid van de kerk is. Ut Unum Sint bevestigde opnieuw dat legitieme verscheidenheid geenszins in strijd is met de eenheid van de kerk, maar veeleer haar pracht en praal versterkt en een grote bijdrage levert aan de vervulling van haar zending. Inderdaad, alleen de Heilige Geest is in staat de verscheidenheid, de veelvoudigheid aan te wakkeren en tegelijkertijd de eenheid tot stand te brengen. Hij is het die de kerk in harmonie brengt, want, zoals de heilige Basilius de Grote zei, Hij zelf is harmonie. Op deze verjaardag dank ik de Heer voor de reis die Hij ons als christenen heeft laten maken, op zoek naar volledige eenheid. Ook ik deel het gezonde ongeduld van diegenen die soms denken dat we meer kunnen en moeten doen. Toch mag het ons niet ontbreken aan geloof en dankbaarheid. Er zijn in deze decennia veel stappen gezet om de wonden van eeuwen en millennia te helen. Wederzijdse kennis en waardering zijn gegroeid en hebben geholpen om diep gewortelde vooroordelen te overwinnen. De theologische dialoog en de dialoog van de naastenliefde hebben zich ontwikkeld, evenals verschillende vormen van samenwerking in de dialoog van het leven, zowel op pastoraal als op cultureel niveau. Op dit moment gaan mijn gedachten uit naar mijn geliefde broeders, de hoofden van de verschillende kerken en christelijke gemeenschappen, en naar al onze broeders en zusters van iedere christelijke traditie die onze metgezellen zijn op deze reis. Mogen wij, net als de Emmausgangers, de aanwezigheid ervaren van de verrezen Christus, die aan onze zijde wandelt en ons de schrift verklaart. Mogen we hem herkennen in het breken van het brood, in afwachting van de dag waarop we samen de Eucharistie zullen delen. Ik hernieuw mijn dankbaarheid aan allen die hebben gewerkt en nog steeds werken in het dicasterium om het bewustzijn van dit onherroepelijke doel in de kerk levendig te houden. Ik ben vooral blij dat ik twee recente initiatieven erken. Daar gaan we het nog zo meteen over hebben. We gaan eerst samen met Paus Franciscus het Regina Caeli bidden en we kunnen dat in het bijzonder doen voor de eenheid onder de christenen. Daarna kom ik graag bij u terug en zullen we het nog een stukje verder hebben over deze brief. We bidden samen met de paus het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
En na dit gebedsmoment dat we konden hebben met paus Franciscus, gaan we nog even verder in die brief die de paus schreef, gericht aan kardinaal Kurt Koch. En hij sprak daar over twee recente initiatieven in de missie van de ecumene voor de kerk. Het eerste is een ecumenisch vademecum voor bisschoppen dat deze herfst zal worden gepubliceerd, als aanmoediging en leidraad voor de uitoefening van hun ecumenische verantwoordelijkheden. De dienstbaarheid aan de eenheid is inderdaad een essentieel aspect van de missie van iedere bisschop, die de zichtbare bron en het fundament van de eenheid is in zijn eigen lokale kerk. Het tweede initiatief is de lancering van het tijdschrift Acta Ecumenica, dat door de vernieuwing van de dienst voor communicatie van het dicasterium bedoeld is om iedereen die in dienst van de eenheid werkt bij te staan. Op de weg naar volledige eenheid is het belangrijk om de reeds geboekte vooruitgang in gedachten te houden, maar even belangrijk om de horizon af te tasten. Eén ding is zeker, de eenheid is niet in de eerste plaats het resultaat van onze activiteit, maar een gave van de Heilige Geest. Toch zal de eenheid helemaal aan het einde niet als een wonder tot stand komen, integendeel, de eenheid komt tot stand in de reis. De Heilige Geest doet dit op de reis die wij meemaken. Laten we dus met vertrouwen aan de Heilige Geest vragen om onze stappen te begeleiden en iedereen in staat te stellen om met hernieuwde kracht te werken aan de zaak van de ecumene. Mogen de Geest nieuwe profetische gebaren inspireren en de broederlijke naastenliefde onder alle leerlingen van Christus versterken. Opdat de wereld mag geloven tot een steeds grotere lofprijzing van onze Vader in de hemel. Geschreven in het Vaticaan op 24 mei 2020, Paus Franciscus. Tot zover dus de vertaling van de brief aan kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Tot slot van deze aflevering kunnen we nog luisteren naar de meditatie die de paus gaf tijdens het Regina Caeli, gebeden op zondag 24 mei. Luisteren naar paus Franciscus.
Buongiorno. Oggi in Italia in altri paesi.
Vandaag vieren we in Italië en in andere landen de hemelvaart van de Heer. Het woord in het evangelie toont ons de apostelen die in Galilea bijeenkomen, op de berg die Jezus hun had aangewezen. Hier vindt de laatste ontmoeting van de verrezen Heer met de zijnen plaats op de berg. En de berg heeft een sterke symbolische betekenis. Op een berg verkondigde Jezus de zaligsprekingen. Op de bergen trok hij zich terug om te bidden. Daar verwelkomde hij de menigte en genas hij de zieken. Maar deze keer, op de berg, is het niet langer de meester die handelt en onderwijst, maar de verrezene die de discipelen vraagt om te handelen en te verkondigen, hen het mandaat toevertrouwend om zijn werk verder te zetten. Hij geeft hen de missie naar alle volkeren. Hij zegt: ga en maak alle volken tot leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer ze alles te onderhouden wat ik je heb bevolen. De inhoud van de opdracht die aan de apostelen is toevertrouwd is deze: het verkondigen, dopen, onderwijzen en wandelen op het pad dat de Meester heeft uitgezet, dat we zeggen het levende evangelie. Deze boodschap van verlossing impliceert in de eerste plaats de plicht van het getuigenis. Zonder getuigenis kan men het niet verkondigen, waartoe ook wij, discipelen van vandaag, geroepen zijn om rekenschap af te leggen van ons geloof. Geconfronteerd met zo'n veeleisende taak en met het denken aan onze zwakheden, voelen we ons vaak ontoereikend, zoals de apostelen zelf zich hebben gevoeld. Maar we moeten ons niet laten ontmoedigen door de woorden die Jezus tot hen richtte, voordat hij opsteeg ten hemel. Want daar horen we: ik ben elke dag bij jullie tot het einde van de wereld. Deze belofte verzekert de constante en troostende aanwezigheid van Jezus onder ons. Maar op welke manier wordt deze aanwezigheid gerealiseerd? Door zijn geest, die de kerk leidt om door de geschiedenis te wandelen als de metgezel van iedere mens. Die geest, gezonden door Christus en de Vader, werkt de vergeving van de zonden en heiligt allen die zich met berouw, met vertrouwen, openstellen voor zijn gaven. Met de belofte om tot het einde der tijden bij ons te blijven, huldigt Jezus de manier van zijn aanwezigheid in de wereld als de verrezene. Jezus is aanwezig in de wereld, maar op een andere manier. De manier van de verrezene. Dat wil zeggen, een aanwezigheid die geopenbaard wordt in het woord, in de sacramenten, in de voortdurende innerlijke werking van de Heilige Geest. Het hoogfeest van de hemelvaart vertelt ons dat Jezus, hoewel hij naar de hemel is opgevaren om glorieus aan de rechterhand van de Vader te zetelen, nog steeds en altijd onder ons is. Daaruit komt onze kracht, onze doorzettingsvermogen en onze vreugde voort, uit de aanwezigheid van Jezus onder ons met de kracht van de Heilige Geest. Moge de Maagd Maria onze reis vergezellen met haar moederlijke bescherming. Van haar leren we de zachtmoedigheid en de moed om getuigen te zijn in de wereld, getuigen van de verrezen Heer.
Proprio nella presenza di Gesù fra noi con la forza dello Spirito Santo. La Vergine Maria ci accompagni il nostro cammino con la sua materna protezione. Da lei impariamo la dolcezza e il coraggio per essere testimoni nel mondo del Signore risorto.
Mooie woorden van Paus Franciscus op het hoogfeest van Hemelvaart van de Heer dat gevierd werd in Italië op zondag 24 mei. En met die mooie woorden mogen we deze aflevering van het programma Radio Vaticaan besluiten. We krijgen dus eigenlijk twee encyclieken aangereikt door Paus Franciscus. Enerzijds Laudato Si, om in de komende tijd misschien wel eens opnieuw ter hand te nemen en al biddend te overwegen, met de hulp van de Heilige Geest, en de encycliek Ut Unum Sint van de heilige paus Johannes Paulus II. Dus opnieuw ook een verwijzing naar het onderricht van de heilige paus Johannes Paulus II, wiens 100ste geboorteverjaardag wij recent hebben herdacht. En zo, dierbare luisteraars, heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.